We willen vanmiddag uit het Markus-evangelie lezen, Markus 14. We lezen daar een aantal versen uit, 4 verschillende plaatsen in dit hoofdstuk. We letten met name op het verraad van Judas en hoe dat samenhangt met het overleg van de fariseeën en schriftgeleerden en hoe dat uiteindelijk ook zijn definitieve vorm krijgt in de gevangenneming van de Heer Jezus. Judas die Jezus verraadt met een kus. We lezen Markus 14, eerst vers 1 en 2. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem door een list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden, niet tijdens het feest, opdat hem niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. Dan lezen we verder de versen 10 en 11. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen zij dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden zij hem geld te geven en hij zocht naar een geschikte manier om hen over te leveren. En dan lezen we de versen 17 tot en met 21. Dat is aan de paasmaaltijd. En dan spreekt de Heer Jezus ook zelf over het verraad. Vers 17 tot en met 21. En toen het avond geworden was, kwam hij met de 12. En toen zij aanlagen en aten, zei Jezus, voorwaar ik zeg u dat een van u, die met mij eet, mij verraden zal. En zij begonnen bedroefd te worden en de een naar de ander tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet? En weer een ander, ik ben het toch niet? Maar hij antwoordde hun, het is een uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. En dan het laatste gedeelte uit Markus 14, dat zijn de versen 43 tot en met 46. Dat speelt zich af in de hof van Gethsemane. Vers 43, en meteen, terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan die een van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij, die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, die ik kussen zal, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar hem toe en zei, Rabbi, Rabbi, en hij kuste hem. En zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren in hun hart. Amen. Maar voor de preek van vanmiddag. De zoon des mensen gaat door een weg van verraad naar het kruis. De zoon des mensen gaat door een weg van verraad naar het kruis. We letten in de eerste plaats op de aankondiging van het verraad. De Heer Jezus die begint erover tijdens de paasmaaltijd. Voorwaar, ik zeg u dat een van u die met mij eet mij verraden zal. In de tweede plaats letten we op het aanwijzen van de verrader. De Heer Jezus zegt in vers 20, het is een uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. En in de derde plaats letten we op het oordeel over de verrader. De Heer Jezus zegt opnieuw, ook tijdens deze maaltijd in vers 21, wee de mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. De zoon des mensen gaat door een weg van verraad naar het kruis. De aankondiging van het verraad, het aanwijzen van de verrader en het oordeel over de verrader. Gemeente, de weg naar het kruis is voor de Heer Jezus een moeizame, een eenzame weg. Deze kruisdood die hij wilde leiden, ligt op tegen de achtergrond van een dreigend doodsvonnis en van het verraad. Juist dat maakt die lijdensweg zo zwaar. Jezus wilde de zonde van de wereld op zich nemen. Hij wilde zijn leven geven om ons te verzoenen van onze zonde. En tegelijk wordt hij op die weg naar het kruis met de zonde in heel directe zin geconfronteerd. Marcus 14 begint met die Joodse leiders. Zij willen niets liever dan Jezus gevangen nemen en doden. Als het niet in het openbaar kan, vanwege het volk dat wel eens in opstand zou kunnen komen, dan maar in het geniep. Ze zoeken naar een list om Jezus gevangen te nemen. En dan nog het Joodse volk zelf. Dat lijkt steeds op de hand van Jezus te zijn. De fariseeën en de schriftgeleerden vrezen het volk. En toch kiest dat volk uiteindelijk tegen Jezus. Op diezelfde dag, straks als hij gevangen is genomen, zullen zij daar roepen, kruis hem, kruis hem. Maar gelukkig heeft de Heere Jezus nog zijn discipelen. Ze worden in onze tekst in vers 17 de 12 genoemd. Het zijn de meest nabije leerlingen van de Heere Jezus. We zouden zeggen vrienden van het eerste uur. Vanaf het moment dat Jezus zijn rondwandeling op aarde begint, heeft hij deze 12 uitgekozen om met hem te wandelen. 3 jaar lang zijn zij met Jezus geweest. Ze hebben zijn onderwijs mogen horen. Ze hebben de wonderen gezien die hij heeft gedaan. Ze zouden Jezus beter moeten kennen dan wie dan ook. Zijn deze leerlingen, deze 12, die met Jezus het Pascha vieren. Zij vieren de paasmaaltijd op de avond voor de gevangenneming van de Heer Jezus. Voor de hel losbarst is er een moment waarop de Heer Jezus nog samen is met zijn vrienden. In vrede, in rust, in gemeenschap met elkaar en met hem, met een loflied op de lippen, samen de paasmaaltijd vieren. De maaltijd waarop de Joden dachten aan de uittocht uit Egypte. Waaraan ze dachten hoe God hen had bevrijd uit de slavernij en hen had gebracht in het beloofde land. Wonderlijk, juist ook in deze omstandigheden. Al die eeuwen door heeft God zijn volk niet verlaten, hoewel zijn volk hem wel verlaten heeft. En hoewel het volk er dus ook alles had gedaan om ervoor te zorgen dat God het volk wel verlaten zou. Maar God heeft het niet gedaan. God is trouw gebleven aan het verbond dat hij gesloten heeft met Abraham, met David. Dat volk van God, dat zou eeuwig Gods volk blijven en hij zou het niet verlaten. Sterker nog, hij zoekt het op. In zijn Zoon Jezus Christus, die naar deze aarde is gekomen. Om dat volk wat in duisternis wandelt, te laten zien dat hij het licht der wereld is. In Christus heeft God zijn volk bezocht. Hij wilde met hen omgaan. Hij wilde gemeenschap met hen. Hij wilde die diepe verbondenheid van vrienden, van een zalig maken voor zondaren. Heel concreet zien we dat in die paasmaaltijd. Samen met zijn vrienden zit Jezus aan tafel en viert Pascha. God bevrijdt. Het is het genade als je in zijn aanwezigheid mag verkeren, om met hem te wandelen. Aan zijn voeten te zitten en te luisteren naar zijn stem. Samen met hem te eten aan het heilige avondmaal. Dan heb je alle reden om samen met de leerlingen en samen met de Heer Jezus de lofzang te zingen. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Want hij bevrijdt. Hij komt om zijn volk te verlossen. Het is tijdens deze maaltijd dat de Heer Jezus het woord neemt. Voorwaar, ik zeg u dat een van u die met mij eet mij zal verraden. Deze woorden die klinken als een donderslag bij heldere hemel. Jezus, te midden van zijn vrienden, een van u zal mij verraden. Dat is niet zomaar een losse opmerking. Jezus onderstreept die woorden zelfs. Hij begint met voorwaar. Amen, ik zeg u, zoals ik het zeg, zo zal het gebeuren. Eén van u zal mij verraden. Een schokkende uitspraak. Zijn discipelen, zijn vrienden. Het gevaar komt dus niet alleen van buitenaf, van de schriftgeleerden en de fariseeën in de tempel. Het komt ook niet bij de Romeinen vandaan. In het paleis. Nee, van binnenuit. Nota bene, een van de 12 die Jezus zijn vrienden heeft genoemd. Hoe is dat mogelijk? Een van je beste vrienden verraad je. Wat moet het Jezus een pijn hebben gedaan op weg naar het kruis? Hij wilde gaan om zijn leven te geven tot behoud van zondaren. Om zo de weg naar God weer te openen. Dat is op zichzelf al een onmenselijke opgave, dat kunnen wij nooit. Hij doet het door zijn leven te geven. Ja, wie geeft zijn leven voor een vriend? Wie geeft zijn leven voor een vijand? Maar de Heer Jezus doet het. En hij wil dat ook doen. We hebben Psalm 40 gezongen. Heere, ik kom om uw wil te doen. En dat voor mensen die er helemaal niet op zitten te wachten. Zelfs van zijn meest trouwe vrienden moet gezegd worden dat zij weinig van die boodschap begrijpen. Eén van u zal mij verraden. Ja, één van de 12. Eén van u zal mij verloochenen. 2 van de 12. En alle vluchten weg als hij gegrepen wordt. 10 van de 12. Al zijn vrienden zullen wegvluchten. Wat moet het Jezus een pijn gedaan hebben om dit aan te kondigen. Eén van jullie zal mij verraden. Ik geef mijn leven voor jullie. Maar één van u zal mij verraden. Een vriend van Jezus wordt een vijand. Een vriend van Jezus komt recht tegenover de Heer Jezus te staan. Die vriend wordt een verrader. Een verlengstuk van de Joodse leiders die Jezus willen doden. Hoe is het mogelijk dat iemand die zo dicht bij Jezus leeft, toch tegen hem kiest? Ja, wij zitten in de kerk. Of we luisteren mee. We hebben een Bijbel. Alle mogelijkheid om Jezus te ontmoeten. En wat is dat heerlijk. De Heer Jezus zegt zelf, zalig zijn die mensen die mij niet gezien hebben en toch in mij geloven. Maar die 12, ze hebben 3 jaar lang met Jezus gewandeld. Ze hebben alles gezien van hem. Hoe hij de storm stilt. Hoe hij 5000 man te eten geeft. Hoe kun je dan nog niet geloven dat Jezus de Messias is? De Heiland. Wat moet het Jezus een pijn gedaan hebben? Wat moet het de Hemelse Vader een pijn gedaan hebben? Wat moet hij een verdriet van ons hebben? Zijn schepselen die hij heeft uitgedacht, ontworpen, die hij heeft geschapen met zijn woord, die ons het leven heeft gegeven. Wij die een vriend van God zouden moeten zijn, die in zijn aanwezigheid zouden moeten verkeren. Wij die niet dubbelhartig zouden moeten zijn, maar helemaal toegewijd aan hem die ons de adem geeft. Wat moet het God een pijn gedaan hebben? Wij die van hem zijn afgedwaald. En toch houdt God zich niet afzijdig van zijn schepselen. Toch stopt Jezus niet met die weg naar het kruis. Hij stopt niet, maar hij gaat door. Opdat vijanden, opdat weglopers, opdat verraders, verlogenaars, onrechtvaardigen, met God verzoend zouden worden. Een vriend die hem verraadt, zou die met God verzoend kunnen worden? Judas houdt Jezus niet tegen. Op weg naar het kruis, hij probeert het wel. En tegelijk werkt hij eraan mee. Jezus gaat door naar zijn bestemming, naar dat kruis op Golgotha. Hij onderwerpt zich uit vrije wil, uit liefde. Voorwaar, amen. Ik zal gaan. Ik kom om uw wil te doen. Maar één van u zal mij verraden. Hoe reageren de vrienden van Jezus op zijn woord? We lezen dat zij bedroefd begonnen te worden. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, laat iets zien van tranen. Die deze woorden van Jezus oproepen. Spraken van een schok. En van emotie. Ze moeten ervan huilen. Dat is begrijpelijk als je vriend dat tegen jou zou zeggen. Je zal me verraden. Ja, en toch laten die tranen ook nog wel iets anders zien. Ze hebben er wel verdriet om. Maar tegelijk raakt het hun binnenste niet. Begrijpen ze wat Jezus hier zegt? Begrijpen ze dat Jezus de weg naar het kruis moet gaan? Dat hij een weg van verraad moet gaan? Het staat nog zo ver van hen af. Ze horen de boodschap wel, maar begrijpen het niet. En het is daarom ook niet voor niets dat er verwarring ontstaat. De een naar de ander vraagt aan Jezus, ben ik het? Dat heeft niets te maken met nieuwsgierigheid. Of met kennis, zou Jezus mij op het oog hebben? Zou hij mij bedoelen? Nee, letterlijk staat er, ik niet toch? De HSV vertaalt het met, ik ben het toch niet? Het is een retorische vraag. Het antwoord is wel duidelijk voor de 12. Ik niet toch? Nee, natuurlijk niet. Deze vraag van de discipel is een vraag vanuit verbazing. Ik toch niet? Dat zou ik niet doen. Ik u verraden? Er klinkt zelfoverschatting in door. Iedereen kan u verraden. Maar ik toch niet? Wat zou jij zeggen? Jezus verraden? Ik toch niet? Nee. Ook Judas is een van de 12 die aan Jezus vraagt. Ik toch niet? Judas, ik toch niet? Toch blijkt Judas wel de verrader te zijn. Hij is het. Hoe zit dat toch? De Heer Jezus gaat een andere weg dan Judas graag zou willen. Judas wilde wel graag het koninkrijk Gods op aarde, maar daar wilde hij zelf voor zorgen. Judas dacht aan een aards koninkrijk. En lang heeft Judas gedacht dat Jezus daarvoor de aangewezen persoon zou zijn om dat koninkrijk op aarde te vestigen. En Judas zou hem wel een handje helpen. Maar nu is het Pascha. En Jezus lijkt een andere weg te bewandelen. Jezus deelt de wapens niet uit om een oproer te beginnen in Jeruzalem. Jezus gaat de weg van het kruis. Ik denk van alle discipelen dat Judas het beste begrijpt welke weg de Heere Jezus gaat. Judas begrijpt heel goed wat er hier gebeurt. Hij heeft het wel door. Jezus is niet die strijdbare held die met geweld Gods koninkrijk vestigt. Hij is de lijdende zaligmaker die als een lam ter slachting geleid wordt. Zijn leven geeft en zo zijn koninkrijk zal bouwen. Het is deze weg die in die Judas te veel kost. De lijdensweg van Jezus vraagt van Judas dat hij zijn leven in de hand van Jezus legt. Niet ik bouw uw koninkrijk, niet uw koninkrijk is van deze aarde, maar uw koninkrijk is door lijden en sterven heen. Uw koninkrijk ontvang ik alleen als ik aan mezelf sterf en het leven vind in u. Niet ik zal strijden, maar Christus zal strijden. Zijn weg op deze aarde tot aan het kruis is geen weg van triomf, maar van kruisdragen. Geen vlakgebaande wegen, maar op bergen en door dalen. Jezus gaat een weg van zelfverloochening en zelfopoffering. Gemeente, snap je het nu? Zeg je nog steeds met de discipelen, ik toch niet? Als Jezus een andere weg met ons gaat dan wij zelf willen. Er is veel goedkoop geloof. Natuurlijk houd ik van de Heer Jezus, natuurlijk volg ik Hem. Maar als het er eens echt op aankwam. Als Jezus volgen offers vraagt van jezelf. Als wij onze gedachten over het Koninkrijk van God op te geven hebben. Om het maar eens even zo te zeggen, als wij ons hebben te bekeren, niet van die zonden die van ons ver weg zijn, ver afstaan, maar als we ons hebben te bekeren van die zonden die zo dichtbij ons zitten, die wij zo fijn en zo prettig vinden, als Jezus volgen geen halleluja en handige klap is, maar Jezus volgen een weg van kruisdragen wordt. Jezus volgen is geen gemakkelijke weg. Dat is een weg van sterven aan onszelf. Dat betekent breken met de oude mens, die zo zijn gedachten en zijn opvattingen heeft, ook over de godsdienst. Het betekent opstaan in een nieuw leven. Niet ons leven, niet het leven wat wij ervan maken, maar het leven in Christus. Paulus zegt niet meer, ik leef, maar Christus leeft in mij. De Heer Jezus heeft ons nooit gezegd dat het leven met Hem gemakkelijk zou zijn hier op aarde. Hoe vaak moet de Heer Jezus het ons niet leren? Dat een nieuw leven, een leven met Hem, zo vaak radicaal anders is dan we zelf hadden gedacht of hadden verwacht. Ja, als onze levensweg voor ons gevoel over rozen gaat, dan is Jezus vol gemakkelijk. Dan dacht Judas in de eerste instantie ook. Op weg naar Jeruzalem. Nu komt zijn koninkrijk. Maar als Jezus nu eens een andere weg inslaat, als Hij met je leven een andere kant op wil, een leven soms ook van moeite en verdriet en lijden en van zorgen. Het komt al dichtbij ook in deze weken. Hoe graag hadden we elkaar hier ontmoet in dit kerkgebouw. Maar Jezus gaat een andere weg met ons. Welke weg? Wij weten het niet. Maar het is zijn weg en dat is de goede weg. Volgen wij Jezus op zijn spoor en volgen wij Hem na, nemen wij ons kruis op. Weet u dat verraad van Judas ga ik steeds beter begrijpen. Als Jezus een andere weg met mij op wil, dan komt het aan op overgave. Om mijn leven in zijn hand te leggen. en te zeggen, Heere, wat gij doet, is goed. Alleen in die weg leren wij wat hij voor ons heeft overgehad. Hoe hij heeft geleden aan de zonde van deze wereld. Aan het lichamelijke lijden, aan het kruis, aan de Godverlatenheid op Golgotha. Aan het verraad. Ik ben het toch niet? Ik ben het. Ik moest boeten. Aan handen en aan voeten gebonden in de hel. De pijn van gezelslagen en boeien moeten dragen. Dat alles, Heer, verdien ik zelf. Ik ben het. En Jezus gaat een weg die ik heb verdiend. Wie dat leert begrijpen, wordt heel klein. Die praat niet meer over ben ik het. Of houd ik het wel vol, dat kruis dragen. Die zegt ook niet, Jezus, volgen kost mij te veel. Dan zie je, Jezus gaat mijn weg. Hij gaat mijn weg. Hij draagt mijn zonden. Hij draagt mijn verraad, mijn verloochening. Hij draagt mijn oordeel, hij draagt mijn dood. Hij draagt mijn ziekte, mijn lijden. Gemeente, wie dat niet vergelooft, wie dat niet aanvaardt, verraadt hem. Iemand zal mij verraden, zegt Jezus. Wie? Eén uit de 12 die met mij in de schotel indoopt, spreekt Jezus. Wij weten het dat het Judas is. De discipelen weten het nog niet. Maar Jezus zal laten zien wie het is. Het is een van die 12 die daar aan tafel aanzitten en met Jezus een stuk brood in die schotel met saus indoopt. Opvallend antwoord van de Heer Jezus, toch? Want wijst Jezus nu de verrader aan of doet de verrader dat zelf? Johannes vertelt ons dat Jezus het stuk brood aan Judas geeft. Marcus doet dat niet, de andere evangelisten ook niet. Ik denk dat ze dat bewust hebben gedaan. Uiteindelijk zal de verrader zichzelf openbaren. Een verrader die wordt vanzelf bekend. Het kan niet verborgen blijven wat hij zal gaan doen. Zo gaat dat met verraad. Het zal vroeger of later zichtbaar worden wie er tegen Jezus kiest. Waarom gebeurt het zo? Misschien vraag je jezelf dat wel af. Had de Vader het niet anders kunnen besluiten? Had Jezus niet gewoon zo naar het kruis moeten gaan? Of zelfs misschien helemaal niet dat kruis? In ieder geval zonder dit verraad. Daar gaat het vanmiddag over. Het lijden van Jezus wordt er alleen maar zwaarder door. Ja, en toch moest het zo gebeuren. Dat zegt Jezus zelf ook. De Zoon des Mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven staat. Zoals het opgeschreven is, zo gaat het. Jezus verwijst met dit citaat, met deze uitspraak van hem naar Psalm 41. Die psalm die hebben we net ook met elkaar gezongen. Mensen keren zich tegen Jezus. Zelfs de man die zijn brood aannam, die zijn brood at. Zelfs een van die 12 die keert zich tegen Jezus. Het is voorzegd en opgeschreven. Ja, en dat levert tegelijkertijd ook wel weer een ongemakkelijke gedachte op. Want is de verrader dan geen slachtoffer? Als God het zo bedacht heeft, dan kon Judas toch ook niet anders? Moeten wij het verraad van Judas wel aan Judas aanrekenen? Gemeente, één ding moeten wij hier leren. En dat is dan dat welke zonde dan ook, ook het verraad van Judas, altijd uit mensen voortkomt. Het is een menselijke keuze. De Heere God is geen auteur van de zonde. Hij heeft het niet bedacht. Hij bedenkt het kwade niet. Dat doen wij zelf, dat voeren wij zelf uit. Wij geven de duivel de ruimte om ons te beheersen en te beïnvloeden. Dat geldt ook voor Judas. We lezen in een ander evangelie dat de duivel in hem voer. Judas zet zich bewust open. Hij stelt zijn hart open voor de boze. Dat maakt de zonde des te erger. Dat is niet ons noodlot of zo. Alsof God niet anders kon. Nee, onze zonde is dat wij doelbewust tegen Jezus hebben gekozen. En zoveel vaak nog steeds kiezen. Dat geldt dus niet alleen voor de mensen die nooit in de kerk komen. Of die mensen die openlijk laten blijken een hekel te hebben aan de kerk, aan God. Dat kan dus zelfs bij mensen die in zijn aanwezigheid verkeren, zoals Judas, 3 jaar lang. Tot op de dag van zijn dood, de dag voorafgaande aan zijn dood, was Judas nog bij hem. Zo dichtbij kan het dus komen, dat je zondag aan zondag in de kerk zit en toch nog steeds tegen Jezus kiest. Gemeente, daar gaat wel wat aan vooraf. Dan denk ik ook aan Judas. Want het gebeurt natuurlijk niet van de een op de andere dag. Feitelijk heeft Judas al veel eerder afstand genomen van Jezus. Heel geleidelijk. Toch in zijn aanwezigheid, maar niet door het geloof, niet innerlijk aan hem verbonden. Dat is Judas. Wie ben jij? In zijn aanwezigheid en toch niet aan hem verbonden? Judas kiest tegen Jezus. Hij verraadt hem. Niet als het noodlot, als gebondenheid, maar als een actieve keuze. Judas gaat naar de hoge priesters. Hij neemt het besluit om naar de hof van Gethsemane te gaan en daar Jezus te verraden met een kus. Het had niet gehoeven. Judas had kunnen weten dat hij bij Jezus terecht kon. Dat is het evangelie wat hij gehoord heeft 3 jaar lang. Elk moment had hij zich kunnen bekeren, buigen voor Jezus. Hij heeft heel veel voorbeelden in zijn leven gezien van mensen van wie hun wil werd bekeerd. Een wil die niet meer ingaat tegen Jezus, maar een wil die ernaar verlangt zijn wil te doen. Judas zat vast aan zijn oude leven, aan een leven zonder Jezus. En u en jij, zit je nog vast aan de zonde van deze wereld? De zonde van je eigen hart? 1 ding is zeker. Wat je niet kunt zeggen is, zo is het nu eenmaal besloten. Het ligt toch al vast dat ik als een zondaar leef. Blijf je erin? Geef je nog steeds ruimte aan de duivel in je leven? Of zie je wat hij heeft gedaan? En hoor je het spreken van Jezus? En zie je de daden van hem die zijn leven heeft gegeven? En die zegt, voor u en voor jou is er leven weggelegd. Geloof je dat? Zijn bloed reinigt van alle zonden. Ook die van het verraad. Ook die van welke zonde waar u maar aan verbonden bent. Jezus gaat de leiders weg. Een leiders weg door verraad. Door Judas' zonde. Door onze zonde. En toch gaat hij die weg. Hij laat zich niet afschrikken door wie wij zijn. Hij laat zich niet afschrikken door het verraad van Judas. te midden van dat verraad gaat hij toch naar het kruis. Wat zou het gevolg zijn voor de verrader? Gemeente, dat is het derde. Het oordeel over de verrader. Zal het verraad van Judas dan ongestraft blijven? Hij heeft het wel actief gedaan. Hij is die weg ingeslagen. Maar is daarmee alles gezegd? Nee. De Heer Jezus spreekt tijdens die maaltijd, vers 21, maar wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Jezus spreekt zijn wee uit over de verrader. Dat is geen machteloze uitroep van een hulpeloos mens, zoals je dat wel eens kunt zeggen tegen een grote jongen uit groep 8. En hij plaagt je en het lukt maar niet om er wat tegen te doen. Ik krijg je nog wel. Lukt niet. Zo klinkt Jezus wee niet. Als een machteloze die een wee uitroept. Nee, Jezus wee is een uitroep van de rechter van hemel en van aarde. Jezus weg naar het kruis zal dat laten zien. Dat kruis is niet alleen een verzoening voor onze zonden. Als wij voor dat kruis neerknielen. Maar datzelfde kruis is ook een oordeel voor ieder die niet wil buigen voor hem. Hoe is het met Judas afgelopen? Hij heeft Jezus niet meer ontmoet, hij is weggegaan. Hij heeft wel gezien dat Jezus is veroordeeld. En ergens heeft dat aan hem geknaagd. Hij kreeg spijt, wroeging. Bracht hem niet aan het kruis van Golgotha, daar waar ook voor hem verzoening van zonde was. Judas verhing zichzelf. Hoe hij geëindigd is, uiteindelijk ligt dat oordeel bij God. Laten we maar luisteren naar wat Jezus nu zegt. Als je mij verraadt, dan zou het beter zijn als je niet geboren was. Dat is wat Jezus zegt. Het is beter om niet geboren te worden dan om ondanks het kruis toch verloren te gaan. Wie zich doelbewust tegen Jezus keert, hem verraadt, zijn verzoeningswerk niet op waarde schat, ontmoet een toornig God. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Geldt dat nog voor jou? Het ware goed dat je niet geboren was omdat je nog in de zonde bent en daarmee een toornend en oordelend God ontmoet? Of is het anders geworden in je leven? Ook vandaag mag je weer de stem van de Heer Jezus horen. Mag je zien wat Hij heeft gedaan voor zondaren. Dat is niet voor niets. Daarmee wil Hij laten zien wat Hij voor ons heeft. Daarmee laat Hij zien wat Hij aan ons wil uitdelen. Deze woorden van Jezus hebben een kracht in zich, de kracht van Gods geest. Hij wil ons hart en ons oor voor Hem openen. Hij maakt ons leven door zijn woord. Die oordeelswoorden, die kun je dan omdraaien. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Voor een ieder die belijdt dat Jezus onze weg is gegaan en dat Hij dat wilde doen voor ons, is het de moeite waard om te leven. Eeuwig te leven. Een leven uit verzoening omwille van Hem. Zijn kruisdood is geen toeval. Jezus is geen slachtoffer van Judas. Christus gaat zijn eigen weg naar het kruis, ondanks wat Judas deed. God gebruikt dat kwaad, het verraad van Judas, om zijn plan met Christus uit te voeren. Om zo verzoening te verdienen voor onze zonde. Voor de zonde van de gehele wereld. Er is genoeg bloed, genoeg zoenbloed voor alle zonden van de hele wereld. Bij hem is vergeving. Hoe vaak we hem al miskend hebben en veracht en teleurgesteld. Daarom kunnen wij zingen met Psalm 30. Een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Jezus is door verraad de weg naar het kruis gegaan. Maar daarom is er wel verzoening. Daarom is er weer vrede met God. Dan is er een leven uit zijn goedgunstigheid. Een leven dat je uit genade hebt ontvangen. Een leven dat je in hem hebt. Een leven dat niet eindigt bij onze laatste adem. Maar een leven dat in eeuwigheid duurt. Enkel en alleen omdat Jezus zich liet verraden op weg naar het kruis. Amen. We willen gaan zingen met elkaar Psalm 30. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Dat is vers 1 en ook vers 3. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft. Geef lof de Heer die eeuwig leeft. Een ogenblik mag ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 1 en 3.